Kein Gelul.
Spits zijn van Feyenoord is een beetje als podcasts maken. Heel veel mensen beginnen eraan, maar weinigen kunnen zeggen dat ze er echt in geslaagd zijn. Er zijn dan ook genoeg gasten in alle soorten en maten die je gedetailleerd kunnen vertellen hoe ongelooflijk lastig het is om de waardering van het legioen te verdienen en vast te houden. In plaats van dat er altijd iemand heel hard begint te zuchten als je naam weer eens een keer valt in Rotterdam. Het gaat bijvoorbeeld nog vaak over Lucas Prato. De beer werd natuurlijk nooit wakker uit zijn winterslaap, maar de bijnaam voor deze pubquizvraag in wording was perfect. Breed en slobberig, een beetje log en een fronskop die je door de tv heen kon horen grommen. Onze huidige spits is uiterlijk zowat het tegenovergestelde van Prato. Maar een beer is Brian Linssen wel degelijk. Een wasbeertje wel te verstaan. Brian is een boefje, een smiegje, een stiekeme snoepert. Zo'n figuur dat er hartstikke knuffelbaar uitziet, maar net op het moment dat je er daardoor vanuit gaat dat hij best wel ongevaarlijk is, zie je hem er snel met je boterham vandoor gaan. En je horloge. En zoals wasberen altijd gretig in hun handjes wrijven als het ze weer eens is gelukt, zo zal Brian dat elke avond voor hij gaat slapen ongetwijfeld ook doen. Want we genieten van hem, maar hij geniet nog veel meer van zichzelf. En dat is volkomen terecht. Want net toen we dachten dat hij misschien wel langzaam richting de achteruitgang ging, werd deze likkebaardende Limburger met zijn priemende pretoogjes stiekem een van de belangrijkste Feyenoorders in dit team. De wasbeer wordt misschien niet met uitsterven bedreigd, maar één ding is zeker. Als Brian Linssen deze ongekende ontwikkeling doorzet, wordt onze glunderende gluiperd wel lid van een hele zeldzame diersoort. Dat is de aftrap van de gloedje nieuwe Kaingeloel, die ik uiteraard niet in mijn eentje maak. Want ik zit hier met Johan.
Hey.
En met Sjoerd.
Hi.
En ik ben Freek.
Ja. Hey, Freekie.
Ja. Ja. Ik ben nog een beetje aan het bijkomen van afgelopen weekend. Had niet zozeer met de wedstrijd te maken.
Nee, ja, we komen rechtstreeks uit Ardennen. We hebben het in de donderdagpodcast gezegd. Dat was ongeveer het laatste moment dat we elkaar spraken. De dag daarna zijn we in de auto gestapt en hier zitten we. Dus we hebben het genoegen gehad om met z'n allen, de hele podcastclub, ja, helaas Misha niet, want die moest werken, dat we die wedstrijd hebben kunnen kijken. Ja. Feyenoord-Cambuur in Leeuwarden. Ik vond het wel leuk, zo met z'n allen op die bank, van een hele grote bank. Dus we zaten met z'n allen op die bank. Nou, uiteindelijk hebben we gelukkig genoeg kunnen juichen, want we hebben met 2-3 gewonnen.
Ja, ik kan niet zeggen dat het kijken van de wedstrijd echt uiteindelijk het hoogtepunt was.
Nee. Nou, wat vonden we van de wedstrijd? Want ik zag ook wel misschien dat wij ook in een bepaalde toestand die wedstrijd gekeken hebben. Ik heb die samenvatting.
Nee, maar ik zat rustig aan een koffietje.
Ja, oké. Okay. Oh, ja. Nou ja, ik heb sowieso niet gedronken. Maar ik zag heel veel mensen op Twitter echt heel negatief over deze wedstrijd.
Ja, daar ben ik het absoluut niet mee eens met die mensen. Kijk, laten we wel wezen. Het was een kutpot van abominabel niveau om naar te kijken. Maar ik had van tevoren eigenlijk puntverlies al ingecalculeerd. Je speelt op kunstgras. Uit in Leeuwarden. Cambuur is een beetje een angstgekener van ons.
Na
een lastige, echt intensieve Europese wedstrijd. Er spelen hier en daar wat pijntjes. Aantal spelers met een vormdip. En ik had eigenlijk wel gerekend op een hele, hele stroeve pot. Maar we trekken hem wel over de streep.
Ja,
en dat vind ik echt knap.
Ja, dat is het ook. Maar het is wel echt inderdaad een hele stroeve pot geworden. Terwijl dat voor mijn gevoel niet nodig was. Ook als je kijkt naar de kansen die er lagen. Vooral in de omschakeling. Dat wij zo vaak dat we niet snel doorspelen, dat we even temporiseerden. Dat is eigenlijk mijn beeld van die wedstrijd. Dat we de hele tijd bij de omschakeling aan het temporiseren waren. En ja, dat vond ik van bijna alle spelers. Dan is Linssen en Sinisterra vond ik eigenlijk de enige die echt, echt lekker bezig waren. Maar verder vind ik het moeilijk om naar de voldoendes te zoeken, hoor.
Nou ja, echt diepe onvoldoendes.
Ik vond, kijk, we zijn natuurlijk de laatste weken erg verwend met de opgaande lijn van Marcus Pedersen. Toen die kwam, hebben we heel vaak zitten zuchten en steunen dat elke voorzet ongeveer in een ander stadion terecht kwam. De laatste weken is elke bal die hij voorgeeft is of een assist of had een assist moeten zijn, maar het is dan dat de schutter hem niet afmaakt. Ik vond hem echt die eerste helft. Ik weet niet waar hij met zijn hoofd zat, maar die was vreselijk.
Als je in de kamer had gevraagd wie heeft er gisteravond meer gezopen, wij of Marcus, dan was het antwoord denk ik toch Marcus. Het kwam inderdaad gewoon, hij was zichzelf niet.
Nee, ik zag de statistieken gewoon 1 duel gewonnen, 9 verloren. Dat natuurlijk niet voor een rechtsback zijn, dat geen statistieken waar je heel trots op mag zijn. Kijk, uiteindelijk vergeet je dat een beetje, omdat hij die bal op een fantastische manier voorgeeft. En Linssen, want het was nog niet eens een hele makkelijke bal, ook hem echt waanzinnig goed inkopt.
Ja, ja, dat was
een beetje... Maar ik vond Pedersen wel een beetje de dissonant.
Nou, weet je wie ik slecht vond?
Nou,
Guus Til.
Ja, die deed mee, hè?
Ja, ja. Maar dat is wel het hele grappige aan eigenlijk deze pot, is dat de spelers die echt in de eerste helft met afstand de slechtste van het veld waren, Pedersen, Til, Uisnes,
Toornstra.
Ja, Toornstra ook, maar die drie in ieder geval wel bij een vrij belangrijk doelpunt betrokken zijn.
Ja. Ja, ja.
Wel beslissend.
Ja, ja. Nee, dat is ook zo. En het scoreverloop, dat was natuurlijk wel heel prettig, zo vlak voor rust. Ik dacht, nou, dat is dan hetgene wat je nodig hebt om uiteindelijk die wedstrijd redelijk goed en makkelijk over de streep te trekken. Dat lukte niet, daar gaan we zo nog denk ik nog wel wat verder over kletsen. Maar wat ik grappig vond, is dat een aantal mensen, nou, Toornstra werd net al genoemd. Ik vond Uisnes eerste helft echt heel slecht. Ik vond Toornstra eerste helft heel slecht. Maar hoe ze zich wel revancheerden en die tweede helft, ook Pedersen zelfs, oh, dat werd de tweede helft allemaal wel een stuk beter.
Ja,
want
ja.
Ondanks dat je op een gegeven moment 3-2 voor staat, met nog een kwartier, 20 minuten te spelen, ja, is Cambuur daarna eigenlijk helemaal niet in de buurt van de goal geweest. Sterker nog, de grotere kansen van de wedstrijd waren daarna nog steeds voor Feyenoord. Hmm. Ik zat relatief relaxed op mijn bankie. Ja. En ik had niet het gevoel van, we gaan averij oplopen. Zelfs niet toen op een gegeven moment de keeper mee naar voren ging op het einde. Want uiteindelijk zijn ze niet gevaarlijk meer geweest.
Nou, en dat is het hele ding. Het feit dat mensen chagrijnig worden van deze wedstrijd zegt denk ik heel veel over de ontwikkeling die Arne Slot tegen alle verwachtingen in nu al heeft geboekt met Feyenoord. Want dit soort wedstrijden was voor Feyenoord de afgelopen jaren meer regel dan uitzondering natuurlijk. Maar nu zag je inderdaad dat het was nog steeds, het was geen totale paniek. En dat was natuurlijk vroeger wel vaak zo.
Ja, ja, dat we uiteindelijk ook wel weer uit handen geven.
Dat we een verdediger extra verdediger zouden brengen, wat Slot trouwens nu ook deed.
Ja, ja, ja. Heeft wel geholpen.
Ja, maar dat je Feyenoord achteruit zou gaan lopen en zichzelf uit de wedstrijd zou voetballen. Nou, ja. Dat heb ik niet gezien.
Nee. Goed. We hebben het over wissels. Ik weet het. Het is mijn stokpaardje. Ik haal hem toch maar weer van stal. Ik heb me wel kapot zitten ergeren. En dat doe ik echt nu al weken, omdat ik het gewoon niet zo goed begrijp, is van hoe Arne Slot wisselt. Ja. Is er iemand die tegen hem nog niet verteld heeft dat je tegenwoordig 5 keer mag wisselen? Want ja. dat die optie lijkt er überhaupt. Is er tegen iemand die tegen hem verteld heeft dat je ook voor de 60ste minuut mag wisselen? Want ook dat. Hij heeft nu 2 wissels gedaan. Geertruida een beetje tegen het eind van de wedstrijd. En vervolgens Nelson in de blessuretijd, wat eigenlijk een tijdrek wissel was. Je zag op een gegeven moment Sinisterra, wat mij de beste man van het veld was. Die bijna alles lukte, bijna al het gevaar was hij wel bij betrokken.
Ja,
die was vanaf minuut 70 was het echt klaar. Je zag hem op een gegeven moment niet meer mee verdedigen. Je zag hem aanvallen, ja, halve kracht.
Je hebt je ster aanwinst, Jaan Baks, gewoon 90 minuten op de bank gezien.
Ja, maar je hebt Nelson, je hebt Dessers. Dus je hebt 3 voorhoede spelers die weliswaar allemaal wat anders invullen. Sinisterra is natuurlijk wel, nogmaals, op dit moment de beste aanvaller die we hebben.
Ja, maar het is een van de beste van de Eredivisie.
Natuurlijk, maar het is wel inderdaad, als coach moet je inderdaad dat soort dingen ook wel kunnen. Je moet wel inderdaad kunnen zien, hoe doet hij het nu? Hoe doet hij het vandaag? En hij heeft het inderdaad tot minuut 70, beste man, absoluut. En dan zou je denken, als je die Sinisterra 90 minuten hebt, moet je hem nooit wisselen. Maar hij kon niet meer lopen.
Nee.
Hij durfde niet eens meer te schieten. Hij had daar de kracht niet eens meer
voor. Ik wil het wel een beetje nuanceren, denk ik. Want ik had natuurlijk, terwijl ik zat te kijken, dezelfde frustratie als jullie allemaal. Dat weet, dat weet je ook. Maar er zit wel een idee achter, geloof ik.
Ja.
Ze hebben nu een week rust, tenminste geen midweekse pot.
Ja.
En het schijnt dat als je dan nu echt tot het gaatje gaat en dan een week herstelt, dat dat ook helpt bij het verder opbouwen van de intensiteit en de fitheid die nodig is om het spel van Arne Slot te spelen.
Er is een
aantal spelers dat weliswaar heel goed in vorm komt of wordt, maar misschien qua fitheid nog wat te winnen heeft. En dat denk ik aan een Kuxu, aan een Sinisterra. Linssen zat er ook doorheen op het einde. Misschien hebben die wel heel veel baat erbij om nog eventjes die grens verder op te rekken.
Ja,
ik hoop dat je gelijk hebt, want ik vind dat wel een echt riskant ding. Ik zag inderdaad vooral Linssen die op het einde gewoon niet eens, die dacht van, nou, ik schiet die bal, maar ik probeer hem erin te schieten. En vervolgens kwam hij ongeveer bij de cornervlag, bij die counter.
Bij de keeper uit het doel was.
Precies, ja, inderdaad.
Dat was zo slecht.
Dat leek helemaal nergens op, waarvan Toornstra later zei, ja, had geen zin meer. Nou ja, dat vond ik wel leuk.
Maar over uithoudingsvermogen gesproken, als hij die bal meegeeft aan Pedersen, die heeft al 60 wedstrijden gespeeld dit seizoen. Iets minder, maar bij wijze van spreken. Maar die trok nog een volle sprint.
Maar daar zit dan toch een gevaar
in. Minuut 96.
Maar daar zit dan toch inderdaad ook een gevaar in, juist dat hij, dat ook Pedersen, die gaat op een bepaald moment aan zijn taks komen. En hij is inderdaad de enige waarvan we niet kunnen zeggen dat zijn dat hij de belasting niet aan kan, zeg maar.
Dus, maar je wilt de rest op dat niveau krijgen.
Ja, nee, precies. Maar dan zou je toch denken...
Ik heb er niet inhoudelijk genoeg verstand van om het precies aan je uit te leggen. Precies, maar
ik vind het rete interessant klinken. Ja. En ik vind het, als dit zo is, want ik weet niet of dit bevestigd is... of dat dit een soort van aanname is die je misschien door gewoon wat over na te denken... dat het hem zo is. Maar ik vind het wel... je wil ook wel winnend coachen. En dat mis ik nu wel een paar weken. Want je hebt een dubbel programma. Het is hartstikke zwaar voor de spelers. Je merkte gewoon die kans van Linssen.
Hmm. Ja, die moet er wel in.
Als dat minuut 70 is, is het een goal. Ben ik van overtuigd.
Ja. Dan heeft hij ook de tegenwoordigheid van geest om hem mee te geven.
Nu merk je gewoon dat hij op zijn tenen loopt en denkt... Ja, ik schiet hem maar, dan kijk ik wel wat... En dat had je op een gegeven moment. Sinisterre had 2 schotkansen.
Ja,
Kuksiu op een gegeven moment ook... Dat was ook een beetje in de 70e minuut of zo. Die een bal die hem gewoon in de keepers handen schiet... terwijl hij gewoon vrij kon inschieten. Het was allemaal... Ja, je merkte gewoon dat het beste van af was. En het is heel goed uitlegbaar, omdat we al 400 wedstrijden hebben gespeeld... terwijl we pas in oktober zitten.
Ja, en de manier waarop vooral.
Ook dat. Ja. Dus, en dan speel je uit op het kunstgras... wat natuurlijk niet de favoriete ondergrond is van heel veel voetballers. Maar ik denk, ja, weet je, ook... Want dat vind ik nog een andere kant van het verhaal... wat we ook wel eens vergeten. Het is misschien niet het belangrijkste... maar ik vind dat echt wel ook onderschat in de voetbalwereld. Je hebt een selectie van 2, 3, 24 man... Je hebt nu 5 wisselmomenten. Nou zeg ik niet dat je elke week 5 spelers moet wisselen. Maar je wil meer dan, in dit geval 13 spelers, het gevoel geven van dat ze deze overwinning hebben behaald. En ik denk dat het ook al is het 10 minuten. Dat je 10 minuten Nelson mee laat doen. Dat hij met een iets tevredener gevoel de bus weer terug instapt naar Leeuwarden. Tessers die denkt de volgende keer, ja weet je, deze wedstrijd... Ik denk dat Tessers gedacht, nou, ik had het wel 2 kunnen maken.
Ja goed, dat had hij tegen RKC kunnen doen.
Moeten doen. Nee, zeiden zij in koor.
Nee, eens. Maar weet je, Jaren Baks, idem. Natuurlijk, die
ik denk dat Jaren Baks een beetje behoefte had aan rust.
Ja. Nee, is allemaal waar, maar ik vind dat storend. Want je hebt gewoon een selectie van 14, 15 man van spelers... die best wel dicht tegen elkaar aan zitten. Ja.
Ik weet niet of dat zo werkt met spelers... dat die er echt op zitten te wachten om nog een paar minuten in te vallen.
Nee, niet 2 minuten.
Nee, natuurlijk niet. Maar ook of 10 minuten, zeg maar. Ik weet niet.
Uiteindelijk
of
heb niet het idee dat aanvallers
in zo'n scenario...
is.
Nee, maar aanvallers in een scenario waar je 3-2 voor staat... weet dat Cambuur moet gaan drukken, dat er ruimtes zijn... Je ziet gewoon op een gegeven moment inderdaad Linssen, je ziet...
Tactisch ben ik het ook met je eens, maar er zit ongetwijfeld een idee achter. Die overtuiging heb ik intussen. Bij Dick Advocaat wist je eigenlijk bijna zeker dat er geen idee achter zat.
Nee.
Maar deze man werkt heel nauw samen met zijn inspanningsfysioloog... en heeft een heel concreet idee van hoe een groep over een heel seizoen moet presteren... en bij elkaar moet blijven. Dus ja... Er zal vast een gedachte achter zitten.
Maar toch blijft het gevoel bij ons toch blijft bestaan... dat met een paar andere wissels had Arne de wedstrijd in het slot kunnen gooien.
Zeker. Nee, ik heb ook op zitten zoeken van was er een reden waarom hij niet gewisseld heeft. Dat heb ik dus nergens kunnen vinden. Terwijl ik denk, dat zijn wel interessante en relevante vragen... die misschien de verslaggevers, journalisten mogen stellen na zo'n wedstrijd. Want
dat
elke Feyenoord supporter, als je dit... Nogmaals, Twitter niet, dat per se altijd een goed... goed referentiekader is, maar iedereen verbaast zich over het feit dat er gewoon niet of heel laat werd gewisseld. Hmm. Dus ik heb me daar wel aan gestoord. Hey, een andere naam die zowel positief als negatief uit te leggen was voor deze wedstrijd, of misschien de laatste paar weken al, Malasia. Eerste goal dit seizoen van een verdediger überhaupt.
Ja.
Wat vonden we ervan?
Nou, van die goal, die was beeldschoon.
Die zat er goed in. Volgens mij kon de keeper hem wel houden, maar...
Leer nou eens gewoon genieten, man.
Het was een heerlijke goal. Alleen toen ik dus de herhalingen zag, dacht ik, nou, die keeper... Ja, we hebben het in de donderdag podcast over gehad dat die keeper... dat het niet de beste keeper was. En dat werd wel een beetje bewezen. Dus, maar hij schoot hem goed in. Laten we wel wezen.
Dit was een heerlijk... Het was Gio 2010, wel de light versie. Maar,
ja, nou ja,
heerlijk.
De light. Zo was hij echt nog niet.
Leer er nou eens van genieten, Sjoerd.
Ik genoot ervan. Dat was toch heerlijk om dat weer te zien. Maar ja, verder was het... ik weet niet, ook bij hem vond ik de tweede helft... vond ik dan wel weer aardig. Maar ja, die goal maakt inderdaad voor mij heel veel goed. Dat is wel natuurlijk inderdaad een valkuil die ik en veel andere supporters hebben, dat wij verdedigers beoordelen op hun doelpunten en aanvallers op hun balverlies. En het moet precies andersom zijn.
Dus dan wil ik hem ook wel... Ik vond Malasia eigenlijk best oké spelen. Zeker ten opzichte van de laatste weken. Maar het ging bij die tweede tegengoal... gaat het heel erg over dat knullige Trauner-Senesi-momenten... dat ze tegen elkaar aanlopen. En nou ja, in ons groepje was met name Senesi de schuldige.
Ja.
Bij ons op de bank.
Maar ja, dat is ook wel de context van... dat het zoveelste momentje is dit seizoen van hem.
Ja.
hij is gewoon, ik weet niet, dat wordt dan de discussie. Is hij nu zichzelf of is hij zichzelf niet? Maar hij zit in ieder geval niet in zijn beste fase, zullen we maar zeggen. Nee.
Maar, want dat was het eigenlijk punt wat ik wilde maken. Malasia, het was zijn man. En als je ziet, hij sprint gewoon niet mee. Hij waggelt er een beetje achteraan. Hij ziet pas op het laatste moment van, oh shit, misschien was het wel handig om met die Simbissa, Sambissa, weet ik hoe die heet, mee te sprinten. Ja. Die was al gewaarschuwd, want daarvoor had hij natuurlijk al een weergaloze goal gemaakt.
Waar ook Senesi er niet goed uitziet trouwens.
Nee.
Steek je voet uit. Steek alsjeblieft je voet uit, Senesi. Op het moment
dat hij geen druk op de bal.
Hij deed gewoon helemaal niks daarbij. En inderdaad, maar dat vind ik vervelend inderdaad. En dat een momentje dat hij inderdaad tegen Trauner opschiet, dat is vervelend. Maar het is inderdaad wat jij zegt. Het is veel kwalijker dat Malasia niet met zijn man meeloopt. Want dat is niet iets wat op toeval gebaseerd is. Kijk, een fout kun je maken. Dat is inherent aan het voetballen. Maar de rest is gewoon inderdaad discipline. Ja, verkeerd inschatten is natuurlijk wat er gebeurd is. Maar als hij meeloopt, dan wordt in ieder geval een heel stuk moeilijker.
Ja, maar goed, Malasia heeft inderdaad dus ook een paar mindere potten achter de rug. Eigenlijk al sinds zijn debuut voor Oranje. Ja. Dat het echt, want in de voorbereiding zeiden wij tegen elkaar, Johan, dit wordt het seizoen van Malasia. Want die oogde zo verschrikkelijk goed. En eigenlijk is het nu al een tijdje wat minder. En ik hoop dat hij nu weer de opwaartse lijn heeft gevonden.
Misschien goed, bij de voorselectie van Oranje zit nu Wijndal voor het eerst bij Van Gaal erbij. Misschien dat hem even, ik weet niet hoe dat in de hoofd van die gasten, maar op scherp zit.
Want, mag het hopen.
Want de laatste weken is hij gewoon niet goed. Dit vond ik een van zijn betere potten van de laatste fase.
Ja.
Maar nogmaals, ik vond bij die tweede tegengoal vond ik echt dat hij echt heel slecht zat te verdedigen.
Maar
zo
hebben we er meer die een beetje worstelen met hun vorm. En ondanks dat leiden we vrij weinig puntverlies. Ja. Want ook Bijlo kun hij maakt geen fouten. Maar dat zijn wel ballen die hij normaal gesproken, een Bijlo in vorm, heeft minimaal een van die twee doelpunten.
Nou, die eerste echt niet hoor. Ik zag ook wat discussie over dat die eerste hout bij Mario Been hoorde ik dat
zeggen. Perfect in het hoekje zit.
Nee, maar wat moest hij doen dan? Moest hij 20 centimeter groeien?
Ik zeg, hij maakt geen fouten. En die bal was, die eerste zeker, die was echt, echt heel goed ingeschoten.
Ja.
Maar ik bedoel gewoon te zeggen, een Bijlo die op de toppen van zijn kunnen is, pakt onmogelijke ballen.
In het begin van het seizoen, op het moment dat een speler 1-op-1 ging, zoals nu bij die 2-2 gebeurde, daar dacht je eerst van, hij komt tegenover Bijlo, dus dit wordt geen goal. En nu gebeurde dat wel. En ik was daar toch eventjes, ik knipperde daar wel een beetje met mijn ogen van, inderdaad. En je ziet ook,
terwijl hij wel de wedstrijd heel goed begon, hè? Eerst een minuut had hij al 3 van die reddingen op een meter, dat hij die speler een paar keer op hem inschoot en dat hij elke keer heel katachtig pakte.
Ja, nee, maar daarom, ook voor Bijlo geldt, hij speelde niet per se slecht. Maar je weet dat hij beter kan. Dat geldt voor Senesi ook. Want we rekenen nu heel erg af op die twee momentjes. Ik weet niet of hij nou per se heel goed was tegen Cambuur. Denk het eigenlijk niet. En Malasia die een beetje ups en downs heeft. Pedersen die er nou voor het eerst weer een keertje een beetje doorheen zakte. Til die een beetje moeizaam speelde. Ondanks dat win je echt een lastige wedstrijd.
Ja.
En er is er eentje die totaal niet met zijn vorm worstelt. Ik noemde hem al in mijn aftrap. Maar wat is Brian Linssen een geweldig belangrijke speler aan het worden.
Heerlijk. Ja.
Onze badmeester, wat doet hij het goed? We hoeven niet elke keer te zeggen over hoe slecht we hem in het begin vonden. En hoe goed hij zich heeft gerealiseerd.
Ik ben hem wel gewoon een verontschuldiging verschuldigd.
Ja,
gewoon mea maxima culpa. Ik heb dat totaal verkeerd ingeschat. In deze rol is het gewoon echt een prima spits voor Feyenoord.
Ja, met die goal.
Het begon met hij maakt doelpunten, maar nu maakt hij ook niet alleen mooie, maar ook hele belangrijke goals. Ja. Op belangrijke momenten.
Ja, precies.
En hij is ook nog belangrijk bij die 2-2 van Feyenoord. Of 2-1 bedoel ik.
Ja.
Ja. Hij wordt langzaam een beetje een van de leidende figuren.
Weet je, daarom ik vind het ook een leuk ventje. Het is ook wel leuk. Als je ziet die interactie met hem, met Til en met Toornstra, die driehoek vindt elkaar sowieso wel makkelijk. Maar wat hij ook in de krant zei, ik las het maandag in het AD, van dat hij zei van weet je, bij Vitesse deed ik dat ook altijd, dat snelle ingooien met mijn tas.
Ja.
En hij zegt, dat roep ik al weken tegen die Til, maar nu pas begrijpt hij het. Dan denk ik van, weet je, als je kwaad wil, kun je het heel slecht uitleggen, maar je hoort hem gewoon zeggen met een hele grote claimlach.
Hij loopt ook Jens continu te jennen.
Ja, precies. Ja, precies. Ik vind dat echt heel tof. Dus ik ben blij met Linssen als spits. En die heeft gewoon,
het is nu ook weer. Hij is ook absoluut geen linksbuiten meer.
De roep om een nieuwe spits is ook gewoon weg.
En dat is echt 100% zijn eigen verdienste.
Ja, Heel knap. Hey, zal ik wat bakers erin pompen?
Goed.
Is goed.
Bakers. Varkens in de Vette.
Ja, jongens. Ja, wel een, ja, een pover weekje.
Nee. Ja. Dit voelt goed. Gauw. Zit ik weer een keer in een maandag podcast. Ja. Pover. Ja, pover weekje.
Ik kan er niks anders thuis komen, joh. Ja, nee, maar goed. Ik begin... Ik ga jullie wel met iets moois brengen. Want ik weet dat het op vele verzoek is het... als ik één speler noem, dan roep ik automatisch ook de club. En daar wordt heel Nederland wordt daar heel blij van.
Oh, daar komt
we gaan op nummer 3 hebben we Mitchell Tevreden.
Waar speelt hij dan?
Die maakte afgelopen zomer de transfer van Al-Fateh naar ABBA.
ABBA? ABBA. Ja, die zijn weer helemaal terug natuurlijk.
Ja, precies. Mm-hmm. Maar dit is de Saoedische ABBA met een H ertussen.
Oké, dus die zingen niet over Waterloo, maar over...
Ja, over Mekka. Ik weet het niet. Ja, ik weet niet waar ze over zingen. Maar goed, dit weekend moesten ze tegen elkaar spelen. Extra leuk. Nou, en Tevreden, die stelde niet teleur. Die maakte de openingsgoal, zoals we van hem kennen. Een bal van links voorgespeeld. Hij met zijn hoofd in de verre hoek kopt hem raak. Uiteindelijk wonnen ze 3-1 en dat was niet geheel onbelangrijk, want ze stonden onderin. Oh. Er staat nu 1 puntje boven de streep te lezen.
En zoals ze bij ABBA zeggen, the winner takes it all.
Precies. Nou, en als we dan toch over the winner takes it all, nummertje 2. No. De man is los. Vorige week zijn debuut in de bakens. Maar nu, daar is hij weer. Liam Kelly.
Ja, meen je niet?
Ja. Hij heeft vorige week had natuurlijk zijn eerste goal bij gemaakt. De competitie van ja, precies. Zo klein is hij wel. Vorige week zijn eerste goal gemaakt voor Wordsdale in de competitie. En dat is hem blijkbaar goed bevallen. Want hij dacht, weet je wat, we moeten deze week tegen Sutton United spelen. Hij begon met een waanzinnige assist van net over de middenlijn. Een bal die de diepte inspeelt en die spits hem goed erin knalde. En iets later maakte hij ook een heerlijke goal. Ja, weer randje 16. En ze wonnen uiteindelijk met 3-2. Dus hartstikke knap.
Ja, dat ze die hebben laten gaan.
Ja, je schrikt ervan. Hè? Je denkt van ja, op dat middenveld had het... Nee. Weet je, een speler die we er wel goed bij zouden kunnen hebben. Ondanks dat zijn vervanger inmiddels 10 jaar later het uitstekend doet. Gernot Trauner. Stefan de Vrij. Moest dit midweek spelen tegen Sheriff Tiraspol.
Dat is die ploeg uit Transnistrië.
Voor de Champions League, inderdaad. En ze moesten wel een heel goed resultaat boeken, want ze waren nog niet zo heel begonnen. Ze hadden 2 wedstrijden gespeeld in de Champions League. 1 pover puntje.
Dat Sheriff, dat stond de eerste, toch?
Dat Sheriff had de eerste twee wedstrijden. Die hebben
van Real gewonnen.
Maar goed, in ieder geval, uiteindelijk wonnen ze met 3-1. Door de laatste goal van de wedstrijd was van Stefan de Vrij. Teruggekopt door Dumfries. En de Vrij die ramde met zijn rechterbeen in de touwen. Dus dat is belangrijk. Nu hebben ze 4 puntjes. Real Madrid en Sheriff Tiraspol hebben alle 2 6 punten. Dus het is spannend in die pool. En ook in het weekend moesten ze nog een topper spelen tegen Juventus. Werd helaas 1-1 omdat Dumfries een onnodige penalty veroorzaakte. Ja. Dus daar blijven ze wel derde in de competitie achter het ongenaakbare Milan en Napoli. Maar in ieder geval de eerste goal in de Champions League van Stefan de Vrij dit seizoen mocht
lekker
er zijn.
Mooi.
Al een beetje aangekondigd vorige week in de vrijdagpodcast. Natuurlijk moeten we het nog even hebben over wat er vorige week allemaal is gebeurd rondom Feyenoord. En dan zeg ik bewust rondom. Dan hebben we het over het hele gebeuren met het bestuur van Union Berlin. Dat werd aangevallen op een terras. Nog wat meer akkefietjes om het maar even onder die term te scharen. En nu kunnen we dat allemaal wel weer opnieuw gaan opsommen. Maar de vraag is eigenlijk, kunnen wij er wat aan doen? En zo ja, wat dan?
Sure. Dat is een moeilijke vraag, ja. Ja, we hebben het net over dit item gehad inderdaad. Toen dacht ik, bij het stellen van die vraag raakte ik een beetje in paniek. Want dat is natuurlijk een van de moeilijkste vraagstukken omtrent supporterszaken bij een volksclub, zou je zeggen, toch? Dat er wel heel veel is. Je kan het inderdaad op details, kun je bepaalde dingen wel oplossen. En natuurlijk heb je het hele lik op stuk beleid, dat werkt niet, hè? Met harder strafon. Dat is gewoon
dat is
een beetje onzin.
De grootste mythe van de 21ste eeuw.
Ja, dus ja. Ik denk niet dat het daarin zit. Sterker nog, ja, we hebben, en het gaat, dit is inderdaad wel weer een detail, maar we hebben gezien dat er iemand lumineuze idee gehad heeft om een vuurpijl in het eigen stadion af te schieten.
Nou, het was niet één vuurpijl, hoor.
Nee, oké.
Het
maar
waren
op
meerdere,
iemand
alleen
anders.
Dat is natuurlijk, dit is een spekje voor het bekje van de UEFA. Ja. Disciplinary... Board, of weet ik hoe die gasten... Nee, want dat is natuurlijk... We hebben het vaak gehad over het vuurwerk. Hmm. Ik zat ook in het stadion afgelopen donderdag. Ik zat bovenin van QQ. En er vloog ook een vuurpijl vlak, ik denk 4 of 5 rijen voor ons. Uiteindelijk is dat niet vervelend afgelopen met iemand. Maar het was natuurlijk... We hebben de beelden waarschijnlijk allemaal wel gezien op internet. Of de verhalen gehoord van inderdaad dat er iemand afgevoerd is door een vuurwerk die... Of zo'n vuurpijl die in iemands hoofd geknald is. Ja, dat is natuurlijk precies De discussie waarom de UEFA zegt, we willen dat vuurwerk uit de stadions weer.
En dat is inderdaad het vervelende.
En ja, ik geef ze daar geen ongelijk in. Want nee. ik ben me kapot geschrokken als je die beelden ziet. Ja, ik raad het niemand aan, maar ik kreeg het inderdaad dit weekend te zien. Ik schrok me echt kapot van de impact van zo'n vuurpijl. Ja, het zal op je hoofd knallen.
Nee, ja, maar het is heel simpel, denk ik, als je het over vuurwerk in stadions wil hebben op een manier dat je... Want er zullen ook supporters zijn, en ik denk dat die intussen met behoorlijk veel zijn, die zeggen, we moeten het helemaal niet willen. Ja. Maar als je nog wil volhouden dat vuurwerk in het stadion een plek heeft, dan lijkt me duidelijk dat dan alleen om van die fakkels gaat. Maar precies, knalvuurwerk en projectielen, dat gaat onherroepelijk een keer nog veel meer mis dan...
Dat is eigenlijk, zeg maar, inderdaad waarvan ik denk het hele probleem. Nu is er dus inderdaad heel duidelijk bewezen dat het geen zin heeft om lekker hard mag niet te roepen. Dat is geen oplossing, want dan gaan mensen... Dan zijn er geen regels meer. Dit is dan
Dus dan zeg je daar eigenlijk, want jij begon het item met eigenlijk een vraag van, joh, het is een grote vraag, ik weet het ook niet.
Nee.
Maar volgens mij geef je onbewust het antwoord, de dialoog. En dat hebben wij natuurlijk al vaak geroepen. Ik denk uiteindelijk, daar geloof ik heilig in, ik ben vader, jij bent ook vader, Sjoerd. Ja. Ik geloof er niet per se in dat ik tegen mijn kinderen zeg, nee, het mag niet, punt.
Ja, dan
maar
gaan we wat anders
dat
doen.
Ik uitleg waarom ik bepaalde dingen niet zou willen qua gedrag, dan kan ik daar de dialoog aan gaan. Dan kunnen zij mij uitleggen waarom ze wel dat snoepje willen. Dan kan ik zeggen, ja, maar het is vlak voor etenstijd, dus het is niet verstandig, want dan eet je avondeten niet. En uiteindelijk kunnen we dan aan weerskanten begrijpen van waarom er iets gebeurt.
Ja.
En op het moment dat je het gevoel hebt van, hé, ik word serieus genomen, aan welke kant dan ook, of het nou aan de directie Feyenoord kant is, of in dit geval aan de supporterskant. Alleen daar zit nu zo'n kloof tussen. Dat hebben we natuurlijk al vaker besproken. Ja. Ik denk dat echt
een beetje tot op het moment dat het een beetje populair begint te worden om dat te roepen. Maar je moet je ook afvragen waar die kloof vandaan komt. En ik denk dat het misschien heel goed is om te proberen om toch weer op nul te beginnen. Want altijd als je begint over Feyenoord moet de dialoog aan of supporters moeten de dialoog aan, want het wordt altijd op het bordje van de club gelegd. Terwijl ik vind dat supporters zelf ook een verantwoordelijkheid hebben hierin. Dan wordt er altijd, ja, maar 15 jaar geleden hebben we dat ook al eens geprobeerd en toen is er niks mee gebeurd. Ja, dat zal wel, maar we hebben nu iets op te lossen. Dus laat dat achterwege. En net zoals dat jullie vorige week heel mooi hebben gesproken over de voetbalvisie die wordt uitgestippeld nu, zou er een supportersvisie moeten komen bij Feyenoord.
Ja,
wie moet dat regelen?
Waarbij je niet Koen Stam of een supporters-equivalent van Koen Stam moet aanstellen om dat te gaan maken. Maar je moet dat samen met supporters opstellen. En dan kun je onderhandelen over, oké, als we iets met vuurwerk doen, op welke manier kan dat en op welke manier kan dat absoluut niet. En met al dat soort vinkjes kun je langsgaan en het zal uiteindelijk iets op grote lijnen worden. En dan ga je alsnoog incidenten houden.
Ja.
Dat hoort erbij.
Ja,
helaas.
Tuurlijk, het is het leven.
En dan geloof ik ook, als je dan toch soort van daar op die... Want ik vind het echt waanzinnig goed. Ik had er niet zo over nagedacht, maar een supportersvisie is denk ik gewoon... Ja, misschien minstens zo belangrijk voor de club als een technische
dat
visie.
Dat is je hele
zeker
bestaansrecht.
Bij Feyenoord,
ja. Dus ik geloof daar heel erg in. Maar dan zeg ik wel van op het moment dat er dan excessen zijn, op het moment dat er dingen zijn die niet...
Dan staat in dat document in ieder geval wat de gevolgen zijn.
En precies. En daar moeten we ook... Want daar heb ik me over verbaasd, over als je dan toch weer over dat vuurwerk in dat stadion hebt. Er is niet eens gefouilleerd. Je wist gewoon doordat...
Ja, maar dat heeft te maken ook met dat personeelstekort.
Ja,
ja.
Maar goed,
het is zo.
Dat is dus inderdaad dan wel weer op te herleiden inderdaad. Maar dan gaan we het inderdaad weer wel bij de club neerleggen natuurlijk. Ja. Maar ja, uiteindelijk zouden dat de meest professionele moeten zijn die het inderdaad ook op kunnen
lossen. Maar het begint ook de club, want dat is lekker makkelijk. Want het is inderdaad, we moeten geen zwarte pietspelletje spelen van wie waar is de schuldige. Nee. Maar ik vind het echt, daar heb ik me zo vaak over verbaasd. En ik heb nog steeds geen duidelijke uitleg. En dus ik snap ook nog steeds niet waarom dat zo is. Dat er geen enkele directielid of commissarislid de portefeuille supporterszaak heeft.
Dat heeft Joris van Dijk.
Oh.
Sinds wanneer is dat? Dat zit tot nu toe nog steeds bij Van Merwijk.
Ja, maar dat is toch een beetje gaan schuiven.
Nou,
misschien niet officieel.
Ja, maar het feit, we zeggen net hoe belangrijk dat is. Dus of het nou officieel... Het kan toch niet zo zijn dat er geen officiële... verantwoordelijke voor is binnen die directie voor
precies.
De supporters.
En dan kom je weer in een hele grote discussie over dat het überhaupt belachelijk is dat stadion en Stico en weet ik het allemaal.
Oh,
en,
ja, dat ja, leuk.
Laten we daar even van wegblijven. Maar ik denk dat bijna iedereen die verliefd is op Feyenoord houdt ook van dat intimiderende karakter van de club. Van het het ruwe, het brutale, het volkse ook. Maar ik denk dat het wel eens tijd wordt voor een echt goed, open, inhoudelijk gesprek over wat een volksclub anno 2021 nou eigenlijk is. Want dat is een hele andere situatie dan 30, 40
denk
jaar geleden.
Dat een onderdeel van een volksclub is dat zelfs iedereen in dat volk, dat alle supporters daar ook een ander beeld van hebben. Dus ook dat is echt een heel lastige vraag om te stellen.
Dat is zo. Ja. Maar, en je gaat hier ook niet alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Nee. Dat kan ook niet. Maar het wordt wel tijd om er in ieder geval eens over na te denken, hardop, op een serieuze manier.
Maar goed, inderdaad, kijk, als er inderdaad toch iemand met een portefeuille supporterszaken is, dan is het merkwaardig dat uiteindelijk toch alleen de algemeen directeur met een in de media erover komt. Want je zou denken, als er iemand verantwoordelijk is voor die supporters, dan moet die daar ook inderdaad iets over zeggen.
Maar ik denk dat dit naar buiten toe zo groot was dat het vanzelf bij de eindverantwoordelijke terecht kwam. Zeg maar.
Goed. Ik bedoel.
Ook als je kunt, we hebben het nu over de statement van.
Het statement van Koevermans.
Ik denk dat het ook een stukje damage control is. Want op het moment dat je daar niks doet.
Nee, hij moet
krijg
wat
je
zeggen.
Even nog eens dubbel over je heen. Wat
er moet wel iemand wat zeggen, maar het feit dat er. Daar zou dus inderdaad een verantwoordelijke voor moeten zijn. En het feit dat het zegt. Ik vind het heel veel zeggen dat het de algemeen directeur is. Dat het dus als een algemeen ding wordt gegeven.
Nou ja, maar dit was ook wel dusdanig groot dat er een statement van de directeur moest komen, denk ik.
Ja.
Maar het lastige daarmee vind ik wel. Want ik kan hen nu wel weer een hoop op het bordje van de club leggen. Of bij de supporters. Maar dat wat daar gebeurd is met dat bestuur van Union Berlin, dat is echt een hele lastige. Want de vraag is in hoeverre, hoe moet ik dat nou zeggen? Er is een groep mensen in dit land, die en niet alleen in dit land, maar in heel veel andere landen ook, die op ellende kikt.
Ja.
Die graag gaat rellen en daarvoor een aanleiding zoekt.
Ja.
En of die aanleiding nou Feyenoord is, of het invoeren van een avondklok, of
volgens mij versterkt nu sinds corona. Want dat is natuurlijk ook, dat zie je dus steeds meer in stadions met al het bier gooien en
gekkigheid. Daar zit een hele serieuze kern achter en die zoeken gewoon een aanleidingje.
Ja.
En de vraag is of je daar als club iets tegen kunt beginnen. Dat is iets maatschappelijks. Je ziet het ook bij andere clubs. En ik wil daarmee niks goed praten van wat er is gebeurd. Maar dan kan je nog zoveel documenten opstellen en met statements komen. Maar de vraag is of die mensen überhaupt ooit in de Kuip zijn geweest.
Ja, maar denk jij dat er dan iets is wat Feyenoord of, weet ik veel, de supportersvereniging of wij of de hele gemeenschap zou kunnen doen om te zorgen dat in ieder geval deze mensen die dit gedaan hebben niet meer met Feyenoord geassocieerd worden? Is daar iets voor?
Dat lijkt me heel erg lastig.
Ja.
Want iedereen mag zich natuurlijk vrij associëren met Feyenoord. Iedereen kan zichzelf Feyenoord supporter noemen.
Ja,
en dat is iets dat een normaal, tussen aanhalingstekens, MKB-bedrijf niet zo snel heeft. Dat een groep zegt, wij zijn van SNR-accountants. En wij komen jou eens even helemaal de tering inslaan.
Ja, nee, staan hier de naam van Snackbar Jopie.
Ja, goede snackbar overigens. Ja, goede snackbar.
De frikandel is erg goed.
Ja, precies. Ja. Nee, ik vind hem verdomd lastig. Ik luister aandachtig naar jullie gesprekken, maar ik vind hem wel verdomd lastig. Ja. Want het is wel waar wat je zegt. Van, je moet niet de illusie hebben, wat voor beleid je ook maakt, zullen altijd mensen handelen, een soort van, en die kikken op de sensatie, op de gekkigheid. Ja. Daar kom je als club kom je daar slecht mee in. Maar
wat ik denk dat je daar tegen zou kunnen doen, of tenminste niet tegen, ik denk dat je als club weinig kunt doen om te voorkomen dat zulk soort incidenten gebeurt. Maar ik denk dat je als club en supporters wel de verantwoordelijkheid hebt om ervoor te zorgen dat de Nederlander, de publieke opinie, heel goed beseft dat niet met jou als club geassocieerd moet worden.
Ja.
Als jij als club en als supporters samen een duidelijk beeld schept van wie je bent en waar je voor staat, en ik denk dat daarom altijd belangrijk is om dit soort dingen hard te veroordelen, dan...
Maar moet iedereen dat doen? Ik bedoel, open vraag, hoor. Maar nee, niet iedereen natuurlijk. Nee. Het is niet... Maar
ja, nou ja, er zijn mensen die naar ons luisteren. Ja. Tenminste, dat neem ik aan, hè? Ja, toch? Ja.
Duizenden!
Ja, precies. Er zijn mensen die naar ons luisteren, maar die, moeten wij daar dan een steek? Ik bedoel, ik zelf zit daar totaal niet op te wachten. Maar zou nee, denken dat we je dat
wil,
iets
je wil niet, wat ze, je wil niet, zouden moeten doen? Want op het moment dat je bij elk akkefietje met een statement naar buiten komt, als zijnde Kangeloel, ja, je gaat ook jezelf dan op een gegeven moment met die, je wekt de indruk dat je er iets mee te maken hebt, zeg maar.
Ja.
Onbewust hoor. Dat snap ik, dat gevoel. Maar ik heb wel zoiets van, wij staan het hardst te schreeuwen als het fantastisch gaat met de club. Dan zijn we trotse Feyenoorders. En ik vind, ik heb dat wel eens eerder gezegd, geloof ik, je moet ook ambassadeur van de club zijn op momenten dat het even echt misgaat.
Ja.
En dan heb je wel, denk ik, ook, En nee, niet iedere supporter hoeft van alles en nog wat te vinden. Maar ik denk dat het wel tijd is dat de redelijke meerderheid een beetje wat meer van zich laat horen. Dan heeft de club ook een alternatief om aan tafel te gaan.
Ja, ik ben zoekende en ik stel een vraag en ik weet ook niet per se wat ik er zelf van vind. Want ik hang een beetje in het midden van, ja, moet je er nou ook een keer wat van vinden? Of nou, wij het nou als podcast zijn, maar dus ook wat Feyenoord als club. Maar ik zag daar iets van op Twitter en ik dacht, ja, ik ga hem toch ook bij jullie neerleggen om te kijken wat jullie daarvan vinden. Feyenoord was heel duidelijk en heel resoluut nu met het gebeuren rondom het bestuur van Union Berlin in die kroeg. Op het moment dat de sportschool van de voorzitter van de Roze Kameraden, de Homo Supportersvereniging, zijn toko wordt verbouwd, dan blijft het stil.
Ja, te lang stil in ieder geval. Er kwam uiteindelijk wel wat, maar dat duurde heel erg lang. En de cynicus in mij zegt, de UEFA deelt geen wedstrijden zonder publiek uit voor het vernielen van een sportschool.
Dat is wel heel cynisch, inderdaad.
Ja,
maar goed,
dan reageer je dus puur op...
Dat is echt een cynische speculatie.
Ja.
Maar ik denk dat er een statement kwam zo snel en zo hard. Dat was een goed statement, echt waar, van Koevermans.
Ja.
Dat is vooruitgang, maar het zou inderdaad wel constanter mogen, denk ik.
Ja, maar dan ben je dus... Ja,
en dan kom je dus op het vlak wel, dat je dus alles wat er dus in de naam van Feyenoord tussen aanhalingstekens...
Nou ja, nee, je moet niet elke kras op een auto of graffiti op een viaduct, nee. Maar dit zijn wel verschillende incidenten waarbij de gepleegde feiten zo hevig zijn dat er... Ja, daar moest iets mee gebeuren. Daar moet je je luid over uitspreken.
Ja, ja, dat is echt een heel lastige wanneer, zeg maar. Wat is het criterium? Want er kan natuurlijk elke keer weer iets gebeuren.
Dat kun je dus niet vastleggen in een document. Nee, dat is een gevoelskwestie, dat snap ik.
Ja.
Ja, lastig. Lekker.
Nee, ja, dit zijn ook hele lastige onderwerpen voor ons. Ja. Dat zeggen we in alle eerlijkheid. Het zijn geen onderwerpen die we graag bespreken. Want het is natuurlijk altijd vervelend om over dit soort moeilijke, diepere discussies te gaan. Want het is niet alleen maar voetbal. Wat jij zegt is terecht, Freek.
Ja.
Het is natuurlijk een dieper onderliggend probleem in onze samenleving en in meerdere samenlevingen. Ja. Daarmee moet je het niet bagatelliseren, want weet je, er gebeurt natuurlijk wel veel bij Feyenoord. Het is natuurlijk in de laatste periodes is het ook wat ik zeg, we moeten ook echt naar onszelf kijken.
Zeker, en we kunnen ook wijzen naar Vitesse en naar NEC en weet ik het allemaal. Maar ja, weet je, Feyenoord is ook wel een club met een bepaalde aantrekkingskracht op dat soort groepen en dat is niet voor niks. En daarom vind ik dat supporters daar misschien zelf ook eens een keertje over na moeten denken. Wij hebben de antwoorden niet kant en klaar, maar we zouden wel als redelijke meerderheid, hè, mensen met gezond verstand die ook graag naar Feyenoord gaan en ook houden van af en toe het randje opzoeken in het stadion, puur om de tegenstander te intimideren, zeg ik dan maar, moeten we misschien wel eens gaan nadenken over wat wij dan kunnen doen.
Ja.
Want dan moeten we in ieder geval zorgen dat we die relschoppers overstemmen. Soms letterlijk, soms figuurlijk.
Ja, maar ook daarbij is dan wel weer de vraag, wat dan? Wat kunnen, ja, zeg maar, wat kunnen wij in het stadion, kunnen we iets doen, zeg maar? Of kunnen we in het dagelijks leven, als er iets gebeurt, iets doen? Of gewoon inderdaad, is het inderdaad iedere keer hardop zeggen, dit was debiel?
Gewoon zeggen, dit is niet mijn Feyenoord.
Nee, precies.
Dit is niet mijn Feyenoord, vriend.
Ja, je hebt inderdaad bepaalde mensen, daar schrok ik wel van. Kijk, mijn middag was wel een stuk zuurder toen ik dat hoorde van Berlijn. Maar er waren een aantal mensen die zelf zo ver gingen, veel te ver vind ik, die zeiden, ik schaam me voor de club. En daar snap ik echt helemaal niet van.
Ik schaam me niet voor de club op zo'n moment, maar ik schaam me wel voor het feit dat dit elke keer weer aan je gelinkt wordt.
Ja. Dat is het grote vervelende.
En dat is het stomme, hè? Want ik kom op werk. En ik, nogmaals, ik ben een hele brave ambtenaar.
Ja, de grapjes over gesloopte fonteinen zijn een keertje verstomd. Maar nu krijg je dit.
Ja, het eerste wat mijn collega vroeg toen ze dit persbericht kregen, zei ze van, Waar was jij gisteravond, Johan?
Ik zei, serieus?
Ja, het was met een hele grote knipoog. Maar, ja. Dat ik, maar dat is wel wat er gebeurt voor mensen die niet per se heel dicht op het voetbal zitten. Die weten van het is een klein clubje die, die het voor de rest verspest.
Ja.
Maar het is wel het beeld van wat, ja, wat in ieder geval in beetje, de media wat naar buiten wordt gebracht. Dus ook daar
het is toch
ook...
een beetje, als je zegt van ik ben seizoenkaarthouder van Feyenoord. Dan kun je ook zeggen van ik ben lid van Satudara.
Ja, je wordt heel, je wordt heel
voor
snel.
Sommige mensen, ja, is dat echt... Ja. Ik heb meerdere keren gehad dat ik moest uitleggen dat ik niet iemand ben die gaat vechten met de ME. Ik vind het heel raar dat ik dat moet uitleggen met mijn uiterlijk, want ik ben behoorlijk kansloos tegen de ME.
Ja, je gaat verliezen, denk ik.
Ja.
Nee, maar dus het heeft wel weerslag op ons. En het gaat me helemaal niet om dat ik aangesproken word op mijn werk, want het gaat erom, en daarom denk ik wat die oproep die Freek eigenlijk net, ik weet niet of het... dat je erover heel lang over nagedacht had, dat het spontaan in je opkwam. Maar dat de club en de supporters gewoon echt goed in met elkaar in gesprek gaan. Een mooi supportersbeleid. Ja. Goed aangeven, dit is wat we willen. Dit is waar wij als club voor staan. Dit is wat je bij ons mag verwachten.
En ik zou vanuit de supporters zou ik meerdere geledingen uitnodigen. Ik zou en de Roze Kameraden en de Feyenoorder... Ja. En al die andere subdivisies misschien een afvaardiging sturen. Maar in ieder geval mensen die voor reden vatbaar zijn...
Ja.
Want we weten allemaal dat er ook een hoop tussen zitten die je niet aan tafel hoeft te zetten.
Ja. Ja.
Ik heb daar wel over nagedacht de afgelopen dagen. Omdat de discussie ook weer, als je het dan hebt over je wordt ermee geassocieerd, werd toch weer getrokken op, vonden jullie niet dat het ruwe randje behouden moest blijven? Wat vinden jullie hier dan van het aanvallen van het bestuur? En ik wil best nog een keer uitleggen wat ik daar ooit over heb gezegd. Namelijk, het ruwe randje, een ruw randje voor mij. Dat is wat ik eerder opzomde. Dat is dat brutale karakter. Het intimideren van de tegenstander. Die kolkende kuip. Dat is dat rauwe aan Feyenoord dat we allemaal fantastisch vinden. En dat is het waard om voor te vechten. Figuurlijk voor te vechten.
Ja.
En dat wordt enorm besmet. Doordat dat steeds op één hoop wordt gegooid. Met absurde excessen.
Ja.
En dat... Ja,
zoals kijk, het hele voetbal.
Het is één communicatiefout geweest van Koevermans om ooit het slopen van stadions en het bedreigen van mensen onder een eufemisme als ruw randje te scharen. Daar wil ik hem niet op blijven aanvallen. Hij heeft het uiteindelijk meerdere keren uitgelegd. Maar wat je ziet is wat er gebeurt als je zoiets niet duidelijk definieert, is dat alles ruw randje gaat heten. En dan is dus of iedereen fout of helemaal niemand. Dat op het moment dat het wordt ingebroken in het stadion, dat sommigen zeggen, ah joh, dat is gaaf, dat is dat ruwe randje. En dat als er nu mensen van de tegenstander, het bestuur van de tegenstander wordt aangevallen op het terras, dat er andere mensen zeggen, ja, maar jullie zijn voor dat ruwe randje, dus jullie zijn mede verantwoordelijk. Dat slaat nergens op. En daarom moeten we eens een keertje met z'n allen, met de club, met denk ik ook wat externe professionals van bijvoorbeeld politie, van, een psycholoog misschien, een socioloog, weet ik het.
Of de presentator van Kijkeloe, ja.
Ik wil best gespreksleider zijn, ja. Ik bied me aan bij deze. Moeten we echt even samen gaan definiëren, wat is Feyenoord anno 2021? Wat is dat ruwe dat we willen hebben? En wat is dat gezwel dat we zo snel mogelijk mogen wegsnijden uit onze club?
Borussia Dortmund, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool, Werder Bremen, Antalyaspor, 52 caps voor Turkije en er is nu een einde aangekomen. Hoewel, ja, Antalyaspor niet helemaal natuurlijk, want ik heb het over Nuri Sahin. Die is gestopt met voetballen, jongens.
Ja, ineens. 2 weken geleden zat hij nog in de bakens, want toen was hij gepromoveerd van speler naar speler-trainer. En toen heeft hij toch eigenlijk na 1 wedstrijd gedacht, dit
werkt. Die kan er niks van, die Sahin, die moet ik eruit halen.
Die stel ik nooit meer op.
Ja. En zo waar.
Toen hoe slecht ben jij?
Precies, en toen was het klaar met de spelerscarrière van Nuri Sahin.
Grote elftal.
Ja, maar het is wel een grote speler hoor.
Mm-hmm.
Ik denk dat hij wel een beetje onderschat is, niet alleen in Nederland, want hij heeft natuurlijk uiteindelijk maar 1 jaartje bij Feyenoord gespeeld.
Ja,
maar
ook niet altijd basisspeler volgens mij.
Hij dat was altijd basisspeler, jawel.
Heeft hij alles gespeeld?
Bij Feyenoord was Feyenoord echt hij onbetwiste basisspeler. Wat ik zat de statistieken uit.
Ik dacht dat Landsaat op een gegeven moment op zijn plek kwam te lopen, maar dan vergis ik me misschien.
Nee, hij heeft echt alles wel gespeeld. Maar wat ik had dus niet zo scherp, dat was een verdedigende middenvelder. Hij was natuurlijk gekomen in die hele...
Wij speelden het
toen
systeem
kwamen er nog
waarmee,
een aantal spelers kwamen.
Wij speelden toen al het systeem waarmee Oranje de WK-finale haalde.
4-2-3-1.
Met dat blok voor de verdediging.
Ja.
Waar hij dus deel van uitmaakte.
Hij kwam in diezelfde trits als Makai, als De Cler, als Hofland. Nou, noem het allemaal maar op. hij was misschien wel de minst aansprekende naam. Ja, we dachten een huurling van Dortmund. Leuk.
Hij
kwam op voorspraak natuurlijk van Bert van Marwijk, die hem had laten debuteren in de Bundesliga. Nog altijd. Tot vorig jaar was hij de jongste debutant ooit in Duitsland. Hij is inmiddels uit door die Mokoku van Dortmund. Is die uit in de
zo, toch?
Ja, die was net 16. Die is uit de geschiedenis. Maar inderdaad, je noemde die clubs. Als je inderdaad bij Madrid, bij Liverpool, bij Feyenoord, bij Dortmund.
Nu is het, met Madrid was het geen succes, maar bij die andere clubs heeft hij nog wel best wel wat
gespeeld. Transfer naar Madrid. Eigenlijk, als Madrid op je cv staat, is dat vooral het teken dat je gigantisch goed was ergens anders.
Ja.
Hoe je het daar hebt gedaan, zegt niet altijd even wat. Maar nee, dus het is een waanzinnige carrière. En ja, dat is nu ten einde. Dus
maar hij was natuurlijk inderdaad een huurling bij ons.
Ja.
En wel eentje waarvan we toch wel heel snel wisten, die gaat ook weer weg. Maar ja, toen zaten we te denken van huurlingen. We hebben wel een paar hele, hele goede gehad, zoals Cuco Martina hebben we gehad.
Ja, we kunnen ook een heel mooi rijtje met minder geslaagde.
Vooral in het seizoen 2010-2011.
Daar zitten er wel een paar hele fijne bij ook.
Søren Larsen.
Michael Loemp. Christian Simon.
Wie biedt er meer? Ja, nee, dat is...
Hadden we een zomer later hadden we het beter begrepen. Zullen we dat zeggen?
Ja.
De tijdmachine.
Freek.
Ja.
Wie is jouw favoriete huurling?
Ja, eigenlijk kan dat er maar eentje zijn. Wel iemand die natuurlijk vervolgens ook meteen, op het moment dat er ook maar ergens Martin van Geel nog een paar tientjes in zijn la vond, heeft hij ze meteen overgemaakt naar Parma. Want Graziano Pelle, wat een kerel was dat.
Och.
En ik weet nog, eigenlijk had ik erop gerekend dat ik niet als eerste aan de beurt was. Want dan had vast iemand al zijn voorganger genoemd. Maar dat was natuurlijk... dat waren gigantische laarzen om te vullen. Daar moest je echt betonnen voeten voor hebben om daar een beetje stevig in te staan in die schoenen. En hij kwam natuurlijk een beetje als een twijfelgevalletje. Was bij AZ niet echt de ster van de ploeg geweest. Bij Parma viel hij buiten de boot. Nederland verkneukelde zich alweer van wat heeft Feyenoord nou weer gedaan? Ze hebben hem van het strand geplukt. De zoon van de trainer komt hem tegen op vakantie. Ach, dit kan alleen maar misgaan. En toen begon hij met scoren en hij is nooit meer opgehouden. En het is ook qua karakter, vooral is het misschien wel de Feyenoorder na John Dal Thomasson, waarmee ik mij het meest kan vereenzelvigen. Stiekem is mijn favoriete moment dat hij dat hele Twente stadion in elkaar trapte. Want zo reageer ik ook als ik een onterechte tegengoal krijg in de laatste minuut van een potje FIFA. In ieder geval toen ik een jaar of 18 was, wat ik toen was.
Ja. Mooie tijd. En ja, je zei het al, de echte oplettende luisteraar heeft het misschien al een klein beetje door welke naam ik nu ga zeggen. Want het is natuurlijk eigenlijk van bijna iedereen zal dat de eerste keuze of een van de eerste keuzes zijn qua favoriete huurlingen. Ik heb het over John Alberto Fernando Andres Luigi Ulof Gudetti.
Och. Zijn dat al zijn namen?
Ja, man.
En,
vet,
en als je dat, is dat een acrostigon of zo? Dat als je dat onder elkaar zet, dat er een woord staat in het Zweeds of...
Ik was je kwijt bij acrostigracht.
Dat is dat, zeg maar, de eerste letters van een zin onder elkaar steeds een woord vormen.
Oh, dan wordt het Javalog. Javalog. Javalog dus.
Het eerste sociale medium van Zweden, toch?
Ja, precies, dat moet het zijn. Die heeft 23 potjes bij ons gespeeld, maar... En ja...
Het is bizar. Ook als je het hebt over de impact die hij in die slechts 23 potjes heeft gehad.
Niet normaal.
Hè, als je bijvoorbeeld Wesley... Ik weet dat Wesley, als je hem vraagt wie zijn favoriete Feyenoorder alle tijden is... Misschien is het inmiddels ietsjes anders, maar dan zal Guidetti in ieder geval in zijn top 3 staan.
Ja.
Terwijl, wat ik zeg, van als je maar 23 potjes hebt gespeeld... zou je eigenlijk van elk lijstje eraf gehaald moeten worden. Want dan is je impact te klein geweest in dat ene seizoen.
Ja, en dat is natuurlijk niet het geval. Want wij waren natuurlijk op sterven na dood.
Ja.
En hij heeft echt dat jaar, dat Phoenix-jaar van Feyenoord... dat we van plek 10 naar plek 2 gingen. Daar heeft hij zoveel aan bijgedragen. Ik vind nog steeds zijn allerbelangrijkste daad... zijn niet die hat-tricks. Zijn allerbelangrijkste daad vind ik zelf nog steeds... dat we bij RKC uit achter stonden. Hij maakte de gelijkmaker en hij zweepte iedereen op. Daar kan ik nog steeds zo van genieten hoe hij tekeer ging... en hoe we uiteindelijk die overwinning binnensleepten.
Ja. Ja, Wesley is altijd boos op mij omdat ik dan de kanttekening maak... dat dat ik hem nooit die rode kaart tegen RKC thuis zal vergeven.
Ja, nee, dat, ja, dat doet altijd
pijn. Dat was super onhandig.
Hij was natuurlijk ook een hele jonge spits die een beetje te dicht bij de zon is gaan vliegen op een gegeven moment.
Hij was een beetje gepassioneerd, hè?
Ja.
Dat is,
ja,
dat
beetje, zou je kunnen zeggen dat hij enig temperament had?
Nou, van die 15 namen die ik net opnoemde, zaten er een aantal Italiaanse tussen.
Ja, precies. Ja.
Nee, maar het was wel, en je noemde net terecht, van het was natuurlijk de herrijzing van Feyenoord. Was natuurlijk, we kwamen uit een diep dal. In die zomer natuurlijk de halve selectie leeggeplukt. Alles wat talentvol was, dat is naar Twente of PSV gegaan. Dus de verwachtingen waren all-time laag. Het laatste moment is hij niet naar Twente gegaan, want die waren ook nog in de race
om te gaan. Die wilden hem kopen en uiteindelijk...
Ja, uiteindelijk hebben we toch op volgens mij een van de laatste dagen van de transfer deadline hebben we hem...
Volgens mij de laatste.
Ja, dat zou best kunnen.
Dat was de dag dat Leroy Fer naar Twente verkaste.
Ja.
En daarvoor haalde Martin van Geel twee huurlingen terug. En die hadden allebei een vrij grote impact.
Nou ja,
ik denk dat we straks bij de eervolle vermeldingen nog wel een plekje hebben voor Oman Bakal.
Denk het niet, want als ik dan mijn naam mag noemen... Nee, ja, ik zat te kijken. Ik heb die hele lijst aan huurlingen heb ik bekeken. En er zitten meer mislukte huurlingen bij dan succesvolle huurlingen. Er zijn er wel een paar waarvan ik dacht, ja, die zou ik ook kunnen noemen. Laten we beginnen met onze huidige Guus Til.
Ja.
Die zit nog midden in het seizoen, dus dat vond ik te snel en te pril. Want ik vind...
Stel je kan het nog verkloten.
Dat. En ook, je weet niet wat er hierna met hem gaat gebeuren. Want een andere kanshebber was geweest, een voormalig rechtsbuiten die in het kampioensjaar gehuurd was van Watford.
Toen
was zijn rol nog niet zo bepalend als de jaren daarna. Maar ja, toen dacht ik, dat krijg ik niet uit mijn strot om die nu te gaan noemen als het gaat om de meest impactvolle.
Ik denk dat hij ook niet meer je favoriete is.
Nee, dat is echt klaar over en uit.
Ja.
Dus zat ik te denken van, want jij hebt heel vaak geroepen, Freek, van ja, eigenlijk die Marcel Meeuwis in dat ene desastreuze seizoen was misschien wel een hele belangrijke huurling.
Een van de belangrijkste transfers in de geschiedenis van Feyenoord.
Ja, dat zeg jij steeds. Ja. Dus ik ben daar vandaag eens even ingedoken ter voorbereiding. Want jij zei van, hij was gewend om tegen degradatie te voetballen en daarom was hij op dat moment goed, omdat we een vechter nodig hadden. Ja, dat klopt niet eens, want hij heeft maar één jaartje bij Roda had die degradatie voetbal. Die andere jaren was die middenmoot of zelfs promotie.
Ja, maar luister, als je in de middenmoot van de Eredivisie speelt, dan speel je tegen degradatie.
Ja,
kom op.
Nee, dus Meeuwis dacht ik, ik kan in een heel verhaal gaan, maar dan zet ik mezelf verloren. Kijk, het echte antwoord is of Pelle of Guidetti. Kazim heb ik nog aan gedacht, maar dat vond ik ook een hele rare
kribus.
Wat zeg je?
Rio.
Nee, het was ook te kort en als je het hebt over te weinig impact. Het was drie leuke wedstrijden. Daarna was
daarna
het klaar.
Daarna had elke rechtsback van de Eredivisie zijn trucje uit zijn hoofd geleerd.
Ah, ja.
Ja, precies. dus er zijn heel veel mislukte of minder succesvolle. Ik zal zelfs nog te denken aan Usherkup, wat een sensatie leek gaan worden. Maar ja, toen en corona en blessures, want die heeft maar vier potjes voor Feyenoord 1 gespeeld.
Er zijn wel een hoop culthuurlingen als je het zo opzond.
Ja,
we kunnen Edgar Ié.
Edgar Ié. Wat dacht je van zijn opvolger dat jaar daarna, Spajic.
Ja, dat is om jouw cult te
nemen. Ja, maar Ié over... we zitten niet meer in de baken. Het staat gewoon eerste met Trabzonspor als onbetwiste basisspeler in Turkije. Nou is Turkije niet meer het Turkije van de Turkije van 10 jaar geleden. Maar ik vind het best wel knap dat hij gewoon daar wel basisspeler is en het gewoon hartstikke goed doet.
Ja, maar ik ben toch wel blij met Trauner.
Is Trabzonspor een volleybalclub?
Ja, hebben ze ook waarschijnlijk. Nee, dus ik dacht uiteindelijk kom ik dan als jullie de twee echte oplossingen en de echte antwoorden hebben gevonden. En Sahin hadden we natuurlijk in de intro hadden we al een beetje van dit item.
Ja.
Wilde ik toch wel een lans breken voor Otman Bakal en dan in de eerste periode. Want hij is natuurlijk twee keer bij ons geweest.
Toen
twee keer
niet,
was hij geen huurling, was hij gewoon gecontacteerd. Hij kwam toen inderdaad in de slipstream van Guidetti, van PSV gehuurd.
Eigenlijk was dat de grootste transfer natuurlijk van die inkomend van die dag.
Ja,
want exact.
Bakal was wel al een bewezen eredivisie-speler.
Hij was al international geweest, had voor Oranje gespeeld. Feitelijk hebben ze, natuurlijk klopt het niet financieel, maar hadden ze Bakal in en Wijnaldum uit met de clubs geweld.
Ja.
Ja, dat heeft niet heel slecht uitgepakt. Dat was echt een waanzinnige prestatie. Ik denk dat het zijn beste seizoen ooit in zijn carrière
zeker.
Was.
Zeker, en het was helemaal geen spectaculaire voetballer, maar hij deed zo vaak heel subtiel het goede met een overstapje of
een mooie
loopactie.
Mooie voetballer en 9 goals, 7 assists. Nou, dat zijn echt wel hele aardige statistieken. Toen was de hoop dat hij, want hij had een aflopend contract bij PSV, dat we hem toch langer zouden binden. Maar hij koos voor het avontuur in Rusland.
Ja.
Wervelend succes.
Toen hadden we een andere huurling op die plek.
Help me even.
Lex Immers.
Ja, want die vergeten mensen. Want die was volgens mij 1 of 2 seizoenen was die gehuurd. Dat was een hele schimmige constructie, want we hadden geen kraak in kas.
Ja.
Maar die had ook nog gekund. Maar gewoon bij Kool
dus
in die eerste...
Dus je zou eigenlijk zeggen, we moeten toch nog een spits huren, want... Guidetti Bakal werkte vrij aardig.
Ja.
Immers Pelle werkte vrij aardig.
Nou, je hebt net zeg maar, en 17 Dessers lansen dan, gebroken voor linzen. Dus.
Ja. Maar ik denk niet dat die, lins uit de basis gaat spelen.
Nee.
Nee, vooralsnog is dat
blijft,
een...
Het blijft wel mooi dat jij vooral dat jij nu een extra spits wil, terwijl je in je aftrap is het 3,5 minuut gegaan over hoe goed lins is.
Het is altijd een koppeltjes. Ja, precies. Ja, dus nee, ik heb genoten van Bakal, wat ik zeg. Zijn tweede periode bij Feyenoord was natuurlijk echt absurd. Want toen was hij geen schim meer van de Bakal in de eerste periode.
Nee.
Of. Dus dat jaartje Rusland heeft hem geen goed gedaan. En hij is gewoon gestopt op zijn 29ste.
Ja,
dus ook, heel vroeg. Gewoon echt super jong.
Maar hij leek 92 dat laatste seizoen.
Ja, nee, eens. En het, echt zonde, want ik ben benieuwd hoe het was geweest als hij nog wat langer bij Feyenoord was geweest. Maar goed, is niet zo gelopen, maar... Ik wilde hem toch, het is een eervolle vermelding, maar misschien iets meer dan dat. Want zoveel succesvolle huurperiodes hebben we niet gehad. Guus Til timmert aardig aan de weg.
Ja.
Laten we hopen dat die andere twee, Nelson en Dessers, ook op een lijstje komen van succesvolle huurlingen in de plaats van flopjes. Want daar kunnen we ook nog eens een lijstje
in ieder geval zijn ze al succesvoller dan Søren Larsen.
Oh, zeker, die was goed.
Zeker. Hey jongens, we gaan richting de afronding. Voordat we overgaan naar de Patronus, dacht ik, we hebben de Kangapoel is weer gewoon volle hevigheid uitgebarsten. We hebben natuurlijk weer twee wedstrijden gespeeld. Te beginnen eerst tegen Slavia Praag.
Dacht je Union Berlin?
Dat bedoel ik. Ik heb het gewoon verkeerd op mijn lijstje gezet. Ja, nee, dat is toch naweeën van een heel druk weekend.
Wij zijn zo in de wolken van het feit dat we bovenaan staan in die pool, dat jou al helemaal niet meer interesseert wie die andere ploegen ook alweer waren.
Ja. Precies. Ja. Nee, het is inderdaad natuurlijk Union Berlin. De winnaar van die wedstrijd in de Kangapoel was Donny M. 30 punten. Had alle vragen goed, behalve de bonusvraag.
Nee,
dus dat is, en die was ook heel moeilijk, want dat ging over wie het meest succesvolle passingspercentage had. Als Geertruida, wat natuurlijk een verrassing in de basis was. Ja. En die had 98% passingspercentage. Dus die had niemand goed. Maar 30 punten, hartstikke knap. Dan de wedstrijd tegen Cambuur werd iets minder goed gescoord. Maar nog steeds ook aardig gescoord. Mart en Daan Schot hadden alle twee 24 punten. Dus die zijn daarmee de wedstrijdwinnaar. En dan hebben we nu na 3 wedstrijden gespeeld in de nieuwe tussenperiode. En daar staat Menno Hagedorn en Lien samen op de eerste plek.
Nou, gefeliciteerd.
En Elgert gedaan, uiteraard hoor. Staat nog in het algemeen klassement. Tuurlijk. Alles bij elkaar staat hij nog op 1. Dus dat was de tussenstand. En die is gewoon aanstaande zaterdag komt hij weer online voor de wedstrijd tegen Sparta.
En wil je dan weer kans maken op 5 bonuspunten in je pool?
Dan moet je patron worden. En dat moet je. Je bent niet de eerste die dat doet. Sterker nog, er zijn heel veel je voor gegaan.
Sterker,
en
jij bent er zelf één.
Ik was er zelf één. Dit weekend ben ik gestopt. Ik ben niet langer de Barry van Aarle van de Kangaloo podcast.
Ben ik dan nu de enige die nog contributie betaalt?
Nee, wij doen het allemaal, Frank. Wij doen het allemaal.
Ja, tuurlijk. Maar we hebben 1 nieuwe patron. En het is me er eentje. Het is Veron Schram.
Welkom
bij de club.
Welkom bij de club. Ja, en dan zijn we redelijk door. Volgens mij hebben we dit nog nooit gehad dat we geen midweekse wedstrijd hebben dit seizoen. Het is elke week dat we op donderdag of woensdag wat hadden.
Maar wij hebben wel een midweekse wedstrijd natuurlijk, want je hoort ons gewoon donderdag weer.
Hatsa.
Tot donderdag.